Gemeente, nog een enkele mededeling namens uw kerkraad. Mij is verzocht om nog een keer te benadrukken dat de stemmingsvergadering begint om 8:00 s'avonds. Verheft nu uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we beginnen met het zingen van Psalm 27. Het eerste en ook het zevende vers. God is mijn licht, mijn heil. Wie zou ik vrezen? En ook vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? En wat er volgt. Psalm 27, vers 1 en vers 7.
Thank you.
Met de kerk van de eeuwen belijden we het algemeen onbetwijfeld christelijk geloof en we doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Aansluitend zingen we Psalm 45 vers 1. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Psalm 45 vers 1 na de belijdenis. En in ieder van u spreekt in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemeen christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde. Ik geloof de wederopstanding van het vlees. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Openen de Heilige Schrift, het woord van God, in de brief van Paulus aan de Filippenzen. En we lezen daaruit hoofdstuk 1. De schriftlezing is dus Filippenzen 1. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn, met de opzieners en diakenen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik aan u gedenk. Alle tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende. Over uw gemeenschap aan het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Vertrouwende ditzelfde, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Gelijk het bij mij recht is, dat ik van u allen dit gevoel Omdat ik in mijn hart houd dat gebeide in mijn banden en in mijn verantwoording en bevestiging van het evangelie, gij alle, zeg ik, aan mijn genade mede deelachtig zijt. Want God is mijn getuige, hoezeer ik begeerig ben naar u allen met innerlijke bewegingen van Jezus Christus. En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelen. Opdat gij beproeft de dingen die daarvan verschillen. Opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Vervuld met vruchten van de gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied meer tot bevordering van het evangelie gekomen is. Alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen. En dat het merendeel der broederen in de Here door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid. Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen. Doch deze uit liefde, terwijl zij weten dat ik tot verantwoording van het evangelie gezet ben. Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, het zij onder een deksel, het zij in der waarheid, verkondigd. En daarin verblijd ik mij. Ja, ik zal mij ook verblijden. Want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal door uw gebed en toebrenging van de geest van Jezus Christus. Volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk alle tijd, alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam. Het zij door het leven, het zij door de dood. Want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Maar of te leven in het vlees hetzelfde mij oorbaar zij en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En dit vertrouw en weet ik, dat ik zal blijven en met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap van het geloof. Opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij door mijn tegenwoordigheid wederom bij u. Alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie van Christus. Opdat het zij ik kom en u zie, het zij ik afwezig ben, ik van uw zaken mogen horen. Dat gij staat in één geest, met één gemoed, gezamenlijk strijdende door het geloof van het evangelie. En dat ge in geen ding verschrikt wordt van degene die tegenstaan. Het welk hun wel een bewijs is van verderf, maar u van zaligheid en dat van God. Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dezelfde strijd hebbende, hoedanige gij in mij gezien hebt en nu in mij hoort. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Gemeente, ik bedien u vanavond het woord van God uit deze schriftlezing, Filippenzen 1, en daarvan in het bijzonder vers 21. Dat vers lezen we nog een keer met elkaar. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is mij gewin. Tot zover de woorden van de tekst. Maar voor we naar de uitleg daarvan gaan luisteren, bidden we de Here eerst om het licht en de leiding van zijn Heilige Geest, om een gezegende dienst. We doen ook voorbeden voor de familie W. Groteboer. De achterliggende week is hun eerste kleinkind geboren. En tegelijkertijd ligt zoon Art in het ziekenhuis voor onderzoek naar de kramp op zijn borst. We zullen dat meenemen in het gebed. Laten we elkaar met elkaar de Here zoeken in het gebed. drie enige Heere in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, tot u komen we in het gebed en naderen we als gemeente voor uw heilig aangezicht. U, de hoge en heilige God, die tegelijkertijd zo laag wil afdalen in uw woord en tot ons spreken wil. Want zo openbaart u zich in uw woord. Als de sprekende God, als de roepende God zoals we vanmorgen hoorden. Ja, het gebeurde al direct na de zondeval. Adam, waar bent u? U zoekt gevallen mensen op. En u doet het nog steeds. Heere, wat een wonder is het dat we dat ook vanavond weer mogen horen. En dat we hier in uw huis mogen zijn of thuis meekijken en luisteren. Maar dat u ons roept rond uw woord, uw eeuwig blijvend getuigenis. En Heere, nu wacht het alles op uw komst, op uw genade, op uw spreken, zoals we ook begonnen zijn. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Misschien hebben we het wel met ons hart meegezongen. Ik was vergaan in smart en rouw. Een eeuwenoude psalm, waarin de dichter de diepste verlangens van zijn hart uitspreekt, om u te kennen, om meer van u te kennen, om uw gunst en genade te ervaren. Heere, u weet het, of er ook vanavond zijn die zo gekomen zijn of zo meeluisteren, met dat diepe verlangen van het hart om uw stem te mogen horen, om uw genade te mogen proeven en smaken vanuit uw woord. Heere, wij smeken u, zegent u deze dienst, de bediening van uw woord. Geef dat er voedsel mag zijn in uw huis vanuit uw woord, geestelijk voedsel. Voedsel voor uw kinderen, die wachten op uw spreken, die zich door het geloof hebben verlaten op uw woord, die iets kennen van wat u ons ook gegeven hebt in die psalm. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heere. Heere, dan bidden wij het u. U bent toch de getrouwe, de bron van alle goed. U laat toch nooit varen de werken van uw handen. We lazen dat toch ook. Dat Paulus er zeker van was, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat ook voleindigen zal, tot op de dag van Jezus Christus. Heere, wilt u ook werken in de harten van hen die u niet kennen? Het zijn woorden die ook vanavond klinken waar we zo mee bekend zijn. Ook als het gaat over de zonde. Dat kunnen we zo vaak horen dat het wellicht geen pijn meer doet. Maar Heere, geef dat we niets anders overhouden dan dat we het helemaal van uw genade moeten hebben. Van uw vergevende liefde. Door het bloed en het offer van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En dat er alleen in hem leven mogelijk is. Omdat in ons niets dan de dood heerst. Heere, geef dat als vrucht op de prediking. Leven in de gemeente. Leven daar waar de dood heerst. Daar waar jongeren en ouderen wel meeleven en wel aanwezig zijn, wel het woord horen. Maar waar het hart nog zo hard is als een steen. Maar ook leven als het geestelijk leven van uw kinderen op een laag pitje staat. Door zonde, door dwaalwegen, door trots. Heere, geef leven door Christus alleen. Want als u komt met uw geest deze avond, dan gaat toch zelfs de woestijn bloeien. En het is toch het werk van uw genade. Als we het loflied van Paulus, dat we horen uit de brief waar we zojuist een stukje uit lazen, kunnen meezingen. Het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Heere, geef dat er vanavond niemand hier en in de huizen zal voortleven, buiten Christus. Want dan zal sterven wel verlies zijn, eeuwig verlies. Heere, zo bidden we voor de hele gemeente. voor onze kinderen, onze jongens en meisjes. Ook vanavond zijn ze er weer. Heere, wees u met hen. Wees ook met hen die thuis meeluisteren, waarbij het soms best lastig kan zijn om geconcentreerd te blijven. Heere, helpt u hen daarin. En geeft u ons eenvoud, dat ook zij begrijpen wat u tot hen te zeggen hebt. Heere, wij bidden u ook voor onze jongeren. Geef dat ze hun leven zullen zoeken, niet in zichzelf en in alles wat in de wereld buiten u op hen afkomt, maar in uw woord. Wees ook met hen in de kracht van het leven. Dan kan het soms zomaar zijn dat we denken alleen wel door het leven te komen. Heere, ontdek ons eraan dat dat niet kan en niet gaat. En geef geloofsoog op Christus. Geef het ook aan onze ouderen. Geef dat ze mogen leven uit u. Dat ze niet alleen onder de waarheid leven, maar dat de waarheid ook in hen leeft. Want dan is het leven niet voorbij met de dood. Heren, wij bidden u ook voor de familie Groteboer, waar blijdschap en verdriet zo heel dicht bij elkaar liggen. Blijdschap om de geboorte van het eerste kleinkind, waar alles goed mag zijn. Heren, wij danken u daarvoor. Geef ook dat ze als opa en oma hun taak zullen verstaan. En dat is toch in de allereerste plaats om te bidden voor ons nageslacht. Maar ook dat nu zo'n arts in het ziekenhuis ligt. Heren, wees u met hem. De schrik is groot. Wilt u hem ondersteunen? En geef dat het mee mag vallen, dat de onderzoeken dat ook laten zien. Wilt u daarin de weg banen? Maar wilt u bovenal aan hem en zijn ouders geven dat we niet zomaar leven, maar dat we leven met het doel om u aan uw eer te laten komen en dat we daarop gericht dienen te zijn. Heere, geef het aan Art, geef het aan zijn ouders. En wilt u ook geven dat we in het toekomende ook kunnen danken voor wat u gegeven hebt. Heere, wij bidden u ook voor iedereen die hier is of die thuis of op een andere plaats meeluistert en die het niet meer weet. Die een kruis te dragen heeft waar niemand van af weet, maar wat wij wel elke dag voelen. Heere, ondersteunt u en geef dat we het achter u aan zullen dragen. Heere, wees zo met uw koninkrijk. Helpt u zendelingen en evangelisten om uw woord uit te dragen op eenzame posten. Breid uw koninkrijk uit. Doe dat ook onder uw volk Israël. Wij bidden u voor uw volk. Uw volk dat door de eeuwen heen zo verdrukt en vervolgd is. En waar altijd weer de spanningen en de dreigingen zijn. Heere, erbarm u. Geeft u vrede door het bloed van het kruis. Uw shalom. En dat ook voor Israël. Christus de Messias van Israël. De enige weg tot het leven is. En dat ze daartoe genodigd worden. Heere, wij bidden u ook voor de gemeente van Middelharnis. Weest u met de broeders van de kerkraad die u aan de gemeente gegeven hebt. Geeft u hen wijsheid en voorzichtigheid om uw gemeente hier te dienen met de gaven die ze van u gekregen hebben. Maar u weet ook van de vacature die hier is. En dan zal de komende week opnieuw een beroep worden uitgebracht. Een roepstem op een van uw knechten, kom over en help ons. Heere, geeft u daar uw zegen over. En wilt u de lege plaats hier vervullen met een man van uw raad. Wij bidden u dat ook voor de verkiezing van een diaken. Heere, geef dat de beide broeders daarheen mogen leven met de gestalte van Samuel. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. En dat we dan in die weg ook mogen volgen. Wees ons nabij deze avond. Daal af met uw Heilige Geest. Geef u ons een zegen. U weet wat we nodig hebben. Schenk de leiding en de verlichting door uw geest in het luisteren en in het spreken. En wilt u de duivel ver van ons houden, dat hij het zaad van uw woord niet zal wegpikken. Verhinder dat schadelijke werk en laat deze dienst uitlopen op de eer en de glorie van uw heilige naam. Wij bidden het u, alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, ter inleiding op de prediking zingen wij Psalm 91, vers 1 en vers 5. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. En ook vers 5, ik steun op God, mijn toeverlaat, dies, dus, daarom heb ik niets te vrezen. En wat er volgt, Psalm 91, vers 1 en 5. In antwoord op de prediking zingen we Psalm 84, vers 6. Dus Psalm 84, vers 6 na het amen op de prediking. Geliefde gemeente, wat is leven? Wat is echt leven voor u? Jongeren, wat is echt leven voor jou? Als ik jou vraag, echt leven is voor mij, puntje, puntje, puntje. Wat vul jij dan in op die puntjes? Nou, er zijn natuurlijk heel veel antwoorden op te geven. Als we gewoon kijken naar ons dagelijks leven, dan zouden we kunnen zeggen, leven, ja, dat is ademhalen. Dat is je hartslag. Leven, dat heeft alles te maken met voedsel, met gezondheid. Dan gaat het dus over het onderhoud van het menselijk leven. Maar als ik de vraag stel, wat is echt leven voor u? Dan bedoel ik natuurlijk meer. Dan gaat dat een stapje verder. Als je goed je oor te luisteren legt in de media, en als je goed om je heen luistert wat mensen over het leven te zeggen hebben, nou, dan heeft men het al heel snel over de achterliggende anderhalf jaar van beperkingen. Hoe vaak hebben we het niet horen zeggen, dit is toch geen leven meer? En als je dan doorvraagt, dan hoor je al snel het woordje vrijheid vallen. We zijn onze vrijheid kwijtgeraakt. Je kon niet zomaar doen wat je wilde. Of in deze weken, gelukkig, we krijgen onze vrijheid weer terug. En in die hele discussie rond de coronapas draaide het om het woordje vrijheid. Iets wat staatssecretaris Keizer gisteren benadrukte. En ze was haar baan kwijt. Vrijheid, dat is leven voor velen. Want vrijheid, dat betekent werken zodat je geld hebt om mooie reizen te kunnen maken. Om in het weekend onbeperkt uit je dak te gaan. En reclames en spotjes die geven voortdurend antwoord op de vraag, wat is het goede leven? Nou, dat is een goed pensioen. Dat is een fit lijf. Dat is gezondheid, dat is vrije tijd, dat is vrijheid. En al die beperkingen van de achterliggende anderhalf jaar, dat zijn maar grote storende factoren geweest. Niet alleen omdat ze je gezondheid bedreigen, het virus dat rondgaat, maar omdat je beperkt wordt. Ik las ergens, eigenlijk hebben we een jaar lang niet geleefd. Allemaal weggegooide tijd. Gemeente, hoe is dat bij ons? Wat is leven voor u? Nou, u zegt misschien, nou, al die antwoorden van zojuist, die geef ik niet. Leven, dat is voor mij het leven dat we van de Heere gekregen hebben. En dat is oneindig waardevol. En misschien zegt u dan er wel achteraan, in onze samenleving staat de waarde van het menselijke leven behoorlijk onderdrukt. Nooit wennen we eraan die verschrikkelijke werkelijkheid van alleen al in ons land ieder jaar 30.000 abortussen. Of dat hele debat over het voltooide leven. Nee, zegt u, leven, dat is voor mij het leven dat ik van de Heere gekregen heb. Misschien zitten hier wel moeders onder ons die zwanger zijn, die zeggen leven. Leven, dat is voor mij die trappelende voetjes die ik onder mijn hart voel van het kind dat ik bij me draag. Nou, gemeente, zeker, dat is ook leven. En laten we er dankbaar voor zijn. Laten we nooit meegaan in die manier van denken die je hoort in onze samenleving. Maar, gemeente, als we vanavond Paulus in ons midden zouden hebben en we zouden aan hem die vraag stellen, Paulus, wat is echt leven voor u? Dan krijgen we toch een ander antwoord. Dan zegt hij, leven? Leven, dat is voor mij Christus. En sterven, dat is verder leven met Christus. We horen erover in de tekst van vanavond, Filippenzen 1, vers 21. En laten we naar die tekst en het verband ook luisteren onder het thema leven en sterven met Christus. En dan letten we op twee dingen. Heel eenvoudig. Een zalig leven in de eerste plaats. En een zalig sterven in de tweede plaats. Dus leven en sterven met Christus. Een zalig leven en een zalig sterven. Eerst dat eerste, een zalig leven. Jongens en meisjes, weten jullie waar Paulus was toen hij de brief aan de Filippenzen schreef? Het is een brief, dat lazen we helemaal in die eerste verse, die helemaal vol staat met woorden als dankbaarheid, blijdschap, vreugde. En je zou toch zeggen, als je dat allemaal leest, nou, Paulus heeft misschien wel vakantie als hij die brief zit te schrijven. Of het gaat heel goed met hem. Of hij heeft heel veel geld verdiend. Of hij heeft iets heel moois gekregen. Maar jongens en meisjes, dat is niet zo. Dat is helemaal niet zo. Het was helemaal niet zo mooi. Paulus heeft geen vakantie en hij heeft ook niet veel geld. Hij zit gevangen. Hij is naar de stad Rome gebracht en hij moet voor de keizer van Rome komen. En Paulus wil dat ook. Want hij wordt vals beschuldigd. Hij wordt beschuldigd van oproer. En nu wil Paulus de keizer van Rome spreken. Hij wil laten weten dat hij geen oproerkraaier is. Maar dat hij het evangelie van de Heer Jezus brengt. Hij brengt de boodschap dat er redding en zaligheid is. Verlossing door hem. Voor ieder die in hem gelooft. Maar ondertussen zit hij vanwege die boodschap wel vast. Vastgeketend aan een soldaat waarschijnlijk. Moet u zich voorstellen. Dan deed hij een gebed. Die soldaat zat ernaast. Dan las hij de schriften. Die soldaat zat ernaast. Dan ontving hij bezoek. Die soldaat zat ernaast. En de gemeente van de Filippenzen die is ongerust over hun geliefde Paulus. En dat heeft de apostel te horen gekregen. En daarom schrijft Paulus deze brief. Om de gemeente van de Filippenzen gerust te stellen. Om hen te zeggen, Filippenzen, het gaat goed met mij. Waarom? Omdat het goed gaat met de boodschap van verlossing en zaligheid door de Heer Jezus Christus. En omdat het met die boodschap goed gaat, gaat het met mij ook goed. Maar ondertussen kan hij niet gaan en staan waar hij wil. Jongeren, je zou toch zeggen, als je nu aan Paulus vraagt, wat is leven voor u? Ja, dan zou je toch denken dat hij zou zeggen, mijn leven is lijden. Ga maar na. Hij is een keer gestenigd geweest. Dat heeft hij ternauwernood overleefd. Hij heeft schipbreuk geleden. Hij is gegeeseld. Hij is achtervolgd. Hij heeft stokslagen gehad. En nu is hij opgepakt en zit hij gevangen. Mijn leven is lijden. Maar jongeren, dat zegt hij niet. Paulus is helemaal vervuld van dankbaarheid, van blijdschap. En hij gebruikt steeds andere woorden waarmee hij die dankbaarheid tot uitdrukking brengt, om aan de Filippenzen te laten weten dat hij dankbaar is, als hij aan de Filippenzen denkt. Niet omdat het zulke aardige mensen zijn, hoewel dat waarschijnlijk ook wel zo geweest zal zijn, maar omdat ze leven vanuit het evangelie van Christus. En zo bidt Paulus voor de gemeente, en zo dankt hij de Heere voor hen. En hij schrijft het, maken jullie je maar niet druk over mijn gevangenschap. Want het evangelie van Christus gaat gewoon door. Hoe dan? Zul je zeggen. Nou, Paulus is verschillende keren verhoord. En terwijl hij verhoord wordt, moest hij vertellen waarom hij gevangen zat en kon hij vrijmoedig aan de keizer, aan rechters, aan knechten van de keizer het evangelie verkondigen. De boodschap van de zaligmaker. En bovendien, in Rome is er nog iets aan de hand. Nu Paulus is weggevallen, zijn er anderen die het werk van verkondiging overnemen. Sommigen doen dat uit liefde. Anderen die doen dat een beetje uit jaloersheid, om eens te laten zien dat zij ook goede verkondigers zijn. Maar Paulus zegt tegen de Filippenzen, daar maak ik geen praat over. Want het evangelie van Christus gaat daardoor door. Kijk gemeente, als je zo naar de wereld kijkt, naar het leven, dan komt opeens alles in een ander licht te staan. Als je niet in de eerste plaats gericht bent op die vraag van wat kan ik eruit halen? Wat zit er voor mij in het leven? Maar als je gericht bent op de vraag hoe kan ik de Heere dienen met mijn leven? Nou, dan kun je zelfs in de gevangenis dankbaar en blij zijn. Want dan heeft je leven een heel ander doel en een heel ander fundament. En daarom horen we het van Paulus. Het leven is voor mij Christus. Ik ben op hem gericht. Ik heb hem in het oog. En dat is een zalig leven. Ja, dat woord valt in vers 19. Want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal. Dit. Wat bedoelt hij daarmee? Wel, alles wat hij daarvoor geschreven heeft. Over die gevangenschap. En alles wat hij nog gaat schrijven over die gevangenschap. Dat is nou allemaal tot zaligheid. Gedijen staat er. Dat betekent, het zal op die zaligheid uitlopen. En de zaligheid zal er groter door worden. Dus dat woordje zaligheid, dat heeft hier in de eerste plaats betrekking op verlossing. En dat bedoelt Paulus verlossing uit de gevangenschap. Ik weet, zegt hij in vers 19. Wat weet hij? Dat Christus door mij groot gemaakt zal worden. Vers 20. Bedoelt Paulus nu dat hij zeker weet dat hij vrij zal komen? Dat hij weer vrij over straat zal kunnen gaan. Dat er een moment komt dat hij hoort, Paulus, je bent vals beschuldigd, maar we laten je weer vrij. Nee, dat bedoelt hij niet per se, dat hoopt hij wel. Dat kunnen we lezen in vers 25 en 26. Daar zegt hij dat hij er naar uitziet om de Filippenzen weer een keer te zien, een keer lijfelijk te ontmoeten. Maar als Paulus schrijft in vers 19... Ik weet dat dit mij ter zaligheid, tot verlossing, tot bevrijding uit de gevangenschap gedijen zal. Dan gaat het over geloofsvertrouwen dat zijn verlossing zeker is. Hij zegt als het ware dat ik nu gevangen zit, dat betekent niet dat mijn zaligheid op losse schroeven staat. Ik zit dan wel gevangen. Ik maak dan wel hele moeilijke dingen mee. En zo op het eerste gezicht zou je zeggen, man, je hebt tegenslag na tegenslag. Maar dat betekent niet dat ik nu in groot gevaar ben. Want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal. Het zal strekken tot mijn verlossing. En met dat zinnetje citeert Paulus een tekst uit het boek Job. Hij citeert de Griekse vertaling van Job 13, vers 16. En daar lezen we in onze Bijbel. Ook hij, met een hoofdletter, zal mij tot zaligheid zijn. En door dit citaat te geven, weten we dat Paulus hier zijn situatie vergelijkt met de situatie van Job. En hij zegt, mijn lijden, mijn gevangenschap, alles wat ik meemaak, dat zal niet mijn ondergang betekenen, maar mijn verlossing. Want de Heere zal me nooit verlaten. Ondertussen vraag je je dan wel af, maar Paulus, hoe dan? Want er bestaat toch wel een kans dat je gedood zal worden. Dat de keizer het vonnis velt en de doodstraf uitspreekt. Ja, dat weet Paulus ook wel. In vers 20 kunnen we lezen dat hij daar zelfs ernstige rekening mee houdt. Maar, zo zegt hij, dan is het nog waar. Deze gevangenschap, dit lijden, deze moeite, dat zal uitlopen op mijn zaligheid, op mijn verlossing. Zelfs als ik sterf, zal ik bevrijd worden uit dit gevangenhuis. Dan zal nog Christus door mij groot gemaakt worden. Of ik nu zal blijven leven, of dat ik zal sterven. En dan noemt hij in vers 20 het woordje vrijmoedigheid. Hij zal Christus verheerlijken met vrijmoedigheid. Of ik nu blijf leven of dat ik ter dood veroordeeld word. Mijn hoop en mijn ernstige, mijn sterke verwachting is dat ik Christus met vrijmoedigheid zal verheerlijken. Zoals ik dat steeds door de kracht van de Geest heb mogen doen. Want Paulus weet het. Voordat hij ter dood veroordeeld zal worden, mag hij nog één keer spreken voor de keizer van de hoop die in hem is en van de weg ter zaligheid in Jezus Christus. En daar ziet hij gewoon naar uit. Want dat had de Heer hem beloofd. U zult voor stadhouders en koningen geleid worden, ja, zelfs voor de keizer dus. Gemeente, we zien hier wat de kracht van het geloof teweeg brengt. De Heer Jezus had het tegen zijn discipelen gezegd, dat ze voor stadhouders en koningen geleid zullen worden om mijnentwil. En er was ook een doel aan verbonden. Hun en de heidenen tot een getuigenis. En Paulus weet dat hij niet bezorgd hoeft te zijn hoe of wat hij spreken zal. Want de Heer Jezus had nog iets gezegd. Het zal u in dat uur gegeven worden wat gespreken zult. En omdat Paulus leeft uit Christus die deze woorden gesproken heeft, daarom is hij niet bevreesd, maar is hij dankbaar. En ja, dat is genade. God de Heilige Geest heeft het in zijn hart gegeven. De Heilige Geest is erbij. En hij weet zich ook omringd door het gebed van de gemeente. En daarom weet Paulus het zeker. Christus zal groot gemaakt worden door mij. Nee, niet omdat Christus nu nog niet groot is, maar omdat Paulus getuige mag van wie Christus voor hem is. Christus is zijn levensbron. Christus is zijn levensdoel, zijn fundament. Eigenlijk hoor je zo uit Filippenzen 1 zomaar omhoog klinken. De Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen. De Heere zal mij getrouw behoeden. Daar God mijn schild, mijn hulp wil wezen, wat zal een nietig mens mij doen? Gemeente, Paulus leeft hier op de hoogtepunten van het geloof. Over een zalig leven gesproken. Maar hoe kan hij nou zo zeker ervan zijn dat hij verlost zal worden uit de gevangenschap door zijn vrijlating of door zijn dood? Nou, dat staat in het tweede deel van vers 19. Door uw gebed en door de toebrenging, dat betekent de ondersteuning, de bijstand van de geest van Jezus Christus. Twee totaal verschillende grootheden. Het gebed van de gemeente en de bijstand van de Heilige Geest. En toch houdt Paulus die twee hier heel dicht bij elkaar. Want hij weet, het gebed van de Filippenzen is erop gericht dat ik de Heilige Geest in rijke mate ontvangen zal tot uitbreiding van Gods Koninkrijk door mijn getuigenis. Gemeente, vindt u dat niet ontroerend? Dat de geloofszekerheid van Paulus vrucht is van het gezamenlijke gebed van de gemeente. Nou, de toepassing die ligt voor de hand. Hoe is dat bij u? Hoe is uw gebed voor de gemeente? Bidt u wel eens voor geloofsvrijmoedigheid in de gemeente? Bidt u om het krachtige werk van de Heilige Geest in de gemeente? Ik heb het vanmorgen even tegen de ambtsdragers gezegd. Maar nu zeg ik het tegen u en tegen jou. Bid u wel eens voor de kerkraad. Voor de ambtsdragers. Ook in de achterliggende tijd dat er zoveel van die moeilijke beslissingen genomen moesten worden. Bid u voor de voortgang van de prediking. Voor Paulus was het gebed van de gemeente van levensbelang. Hij vraagt er in verschillende brieven om. Ik noem u bijvoorbeeld Colossenzen 4 vers 3. Biddende meteen ook voor ons, dat ons de deur van het evangelie geopend worden. Gemeente, als we gezamenlijk in gebed gaan om de Heilige Geest, om geloofsvrijmoedigheid, dan zal dat vruchten geven in het geheel van de gemeente. Vruchten van geloof en bekering onder jongeren en ouderen die de Here niet kennen. De vrucht van wedergeboorte. Vruchten van vernieuwing als het geestelijk leven is ingezakt. Vruchten van vrijmoedigheid om rijk en ruim te getuigen van wat genade is. Dat je als arme zondaar maar één levensgrond hebt, namelijk leven op kosten van Christus en van zijn offer. Want gemeente, dat is leven uit Christus. En u merkt wel dat het voor Paulus dan veel minder belangrijk is wat er met hemzelf gebeurt. Als Christus maar groot gemaakt wordt. En laten we daar niet te gemakkelijk over denken. Paulus zat gevangen en moest voor de meest wrede keizer uit de Romeinse geschiedenis verschijnen. Keizer Nero. Dat is die keizer die zijn zoons en zijn vrouw heeft laten doden. Een keizer die christenen als lampen gebruikte voor een van zijn feesten. Voor die keizer moet Paulus binnenkort verschijnen. Het is voor Nero maar één woord en dan sterft hij de marteldood. En dan is er niets en niemand die dat nog tegen kan houden. Maar ondanks dat Paulus dat weet, is hij verblijd. Want het leven is voor mij Christus, als hij maar centraal staat, als hij maar groot gemaakt wordt. Jongens en meisjes, als Paulus hier zegt dat Christus groot gemaakt moet worden door zijn leven of door zijn sterven, dan bedoelt Paulus niet, nu is de Heer Jezus nog klein en onbelangrijk en ik moet hem groot maken. Nee, zo bedoelt hij dat niet. Nee, hij bedoelt het als een verrekijker. Jullie hebben thuis vast een verrekijker. En wat doe je daarmee? Nou, als je die bijvoorbeeld meeneemt naar het strand, of hier bij de Haringvliet of bij de Grevelingen, en je ziet in de verte een roofvogel op een paaltje zitten, dan pak je die verrekijker en je kijkt in de richting van dat dier. En dan zie je die roofvogel veel groter. Hij wordt niet groter door die verrekijker. Maar voor jou zie je hem wel groter door die verrekijker. Hij komt als het ware dichterbij. Nou, zo bedoelt Paulus het ook. De Heer Jezus is al groot. Hij is al machtig. Maar als Paulus over hem gaat vertellen voor de keizer en voor de mensen daar in dat rechthuis, dan wil hij dat ook de keizer en al die mensen gaan zien dat de Heer Jezus groot en machtig is. Hij wil hem groot maken door zijn woorden. Ja, dat ze zullen zeggen, dat misschien ook wel de keizer zegt. Paulus, wat hebt u een rijke heiland. Ik zie het aan u. Ik hoor het van u. Jongens en meisjes, als de Heere jou een hart geeft dat de Heere lief heeft en een hekel heeft aan de zonde, dan krijg je de Heere Jezus zo nodig als je zaligmaker. Dan kun je eigenlijk alleen maar echt leven door hem. Dan is hij je redder. Maar dat zullen anderen dan ook aan je merken. Aan de manier waarop je met anderen omgaat. Aan wat je zegt. Aan wat jij het allerbelangrijkste vindt in je leven. Gemeente, hoe staat het er met u voor? Zingt u het Paulus hierna? Het leven is voor mij Christus. Want dat is een samenvatting van alles wat Paulus hier aan de Filippenzen schrijft. Het leven is voor mij Christus. En dat is werkelijk genade dat we dat hier van Paulus lezen. Genade. Jongens en meisjes, jullie moeten één ding onthouden vanavond. En je vader of je moeder die gaat het straks wel vragen. Weet jij wat genade is? Moet je nooit meer vergeten. Genade is, je hebt het niet verdiend en je krijgt het toch. Dat is genade. Je hebt het niet verdiend en je krijgt het toch. En nu zei ik net, het was echt genade in het leven van Paulus dat hij zegt, het leven is voor mij Christus. Want hoe was het ook alweer in zijn leven? Hoe was het toen hij op die stapel jassen stond te passen? Van degene die Stefanus stenigde. Stefanus die zo getuigd had van de Heer Jezus Christus. Dat was ook zo iemand die zei, het leven is voor mij Christus. Nou, weet je wat er toen, wat er staat van Paulus op dat moment? In Handelingen 8 lezen we, en Saulus had mede een welbehagen in zijn dood. En in Handelingen 9 lezen we dat hij iedereen wil oppakken en gebonden naar Jeruzalem wil brengen. Iedereen die zegt, het leven is mij Christus. Paulus haatte ze. Weet je waarom? Omdat ze hem lieten zien dat hij op de verkeerde weg zat. Want voor Paulus was het toen nog heel anders. Toen zei hij, het leven is voor mij Mozes. Het leven is voor mij de wet. En daarom is het enkel genade. Je hebt het niet verdiend en je krijgt het toch. Dat Paulus hier schrijft, het leven is voor mij Christus. En het is ook vandaag niet minder dan een wonder. Een wonder van Gods genade. Als een mens komt tot deze belijdenis, het leven is voor mij Christus. Nee, vroeger niet. Toen leefde ik voor mezelf. Toen was het leven voor mij eruit halen wat erin zit. Toen draaide uiteindelijk alles om mezelf. Toen had ik eigenlijk ook geen besef van wat zonde in wezen is. Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt. Ja, toen heeft hij mij laten zien wie ik ben voor de Heere. Dat ik het leven van hem ontvangen heb om hem de eer te geven. Maar dat ik door mijn zonde hem maar heb laten roepen. En dat ik in de weegschaal van zijn heilig recht een hemelhoge schuld voor hem heb. Toen ben ik het gaan zien, gaan inleven, dat het leven voor mij alles was, behalve Christus. Kent u dat uit uw eigen leven? Heeft de Heere u eraan ontdekt? Dat wij niet geboren worden met deze belijdenis op de lippen. Het leven is mijn Christus. Dat we niet geboren worden als levende christenen. Dat we zonder Gods genade maar doorhollen op de brede weg naar de eeuwige ondergang. Dat we niet verloren kunnen gaan, maar dat we als verloren mensen geboren worden. Want als je dat niet kent, dan snap je eigenlijk helemaal niks van wat Paulus hier zegt. Het leven is voor mij Christus. Ja. Het zal zeker zo geweest zijn bij hem, maar ik heb geen idee. Gemeente, als de geest van de Heere uw hart openbreekt en je brengt tot deze belijdenis, dan belijd je tegelijkertijd iets anders. Het leven is mijn Christus, want in mijzelf is het leven niet. In mij is niets anders dan de dood. Of, zoals Paulus dat in een andere brief schrijft, de Romeinenbrief, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Dat heb je toch ook beleden, toen je onlangs hier aan het avondmaal zat, kind van God. In mij is niets dan de dood. Maar ik zoek het leven buiten mezelf. In Christus, waar dat kleine stukje brood het teken is van zijn verbroken lichaam. Ik voor u, daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Het leven is in mij. Dat kleine slokje wijn, dat wijst op dat bloed dat gedrupt heeft daar in Gethsemane. Waar ik de last van de toren van God over uw zonde gevoeld heb en gedragen heb. Gemeente, zo is deze tekst voor ons een spiegel, voor ons allemaal. Wat is het leven voor ons? Wat staat er in het centrum van mijn bestaan? Als uw antwoord iets anders is dan Christus, dan bent u in levensgevaar. Want buiten Christus, buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En dat betekent, dan heb je hier op aarde misschien een prima leven. Dan kabbelen de dingen zomaar wat voort. Maar dat is geen zalig leven. Want een zalig leven is er alleen maar in Christus. Het is genade. Het is genade alleen, als je met Paulus mag meebelijden. Het leven is mij Christus. Genade, dat is dus per definitie iets wat niet verdiend is. Dat is gratie voor schuldigen. Genade, dat is het geheim van het leven met God. Genade, dat betekent dat je verwondering overhoudt. Precies zoals we hier bij Paulus zien. Want het is genade als God een mens opraapt uit zijn verloren leven. Zo beleed de dichter van Psalm 130 dat toch. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Dat betekent als u er eens heel goed naar kijkt. Wie zal bestaan? Ik niet. Het is genade als de drie enige God in ontferming omziet naar een zondaar. Het is genade als het woord van God zo krachtig bij u binnenkomt door het werk van de Pinkstergeest, dat je er geen weerstand meer aan bieden kan. Dan wordt het woord van God een kracht van God tot de zaligheid. In de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3, 4, paragraaf 12, wordt in dat verband gesproken over vernieuwing. Nieuwe schepping. Opwekking uit de doden. Levendmaking. Die God zonder ons in ons werkt. En gemeente, dat nieuwe leven moet de Heere ook in stand houden door zijn Heilige Geest. En daarom is het genade van het begin tot het eind, van stap tot stap, van dag, tot de allerlaatste snik. Het leven is mij Christus en dat is geen theorie. Dat is dan de dragende grond voor het dagelijks leven, van werken, van spreken met elkaar, van er zijn voor je naaste, de dragende grond voor je stille tijd, je gebedsleven. Dat leven, dat is dan Christus. Dan ben je niet meer van jezelf, maar van een ander. Van de zaligmaker. En zo'n zalig leven, dat betekent ook de zonde bewenen, haten en ontvluchten. Geloven in Christus, dat betekent ook liefde hebben tot Christus. Gemeenschap hebben met Hem. Je leven toewijden aan Christus. Neem mijn leven. Laat het, Heere, toegewijd zijn aan uw eer. Het leven is mij Christus. In Galaten 2, vers 20 zegt Paulus het met andere woorden, wat hij in de tekst hier in één zin benoemt. In Galaten staat: ik ben met Christus gekruisigd. En dan zou je verwachten dat er daarna staat: en dat was het einde. Nee. Ik ben met Christus gekruisigd. En ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Het leven is mij Christus. Dat is dan je enige troost, je enige houvast in leven en in sterven. Ja, ook in sterven. En dat brengt ons bij het tweede, een zalig sterven. Die twee mogelijkheden, die noemde Paulus al in vers 20. Ik word verlost uit deze gevangenschap, hoe dan ook. Of ik blijf leven, en dan zal ik verder gaan met de verkondiging van Christus. Of ik zal sterven, en dat zal mij winst opleveren. Nou jongens en meisjes, dat is toch wel een beetje vreemd, vind je niet? Paulus zegt, als ik sterf, dan is dat voor mij winst. Gewin, staat er. En dan moet je eerst weten, wat is winst? Nou, ik zal een voorbeeld geven. Als iemand een winkel heeft, bijvoorbeeld een fietsenzaak, dan koopt de eigenaar van die winkel allemaal fietsen in bij de fietsenfabriek. Nou, stel je nou voor dat die winkelier een fiets inkoopt voor 400 euro... en jij komt in die winkel en jij koopt die fiets voor 460 euro. Nou, dan heeft die eigenaar van de fietsenzaak 60 euro winst gemaakt. Want dat is winst. Het levert je iets op. Je krijgt meer dan dat je had. Je hebt er voordeel van. Nu zegt Paulus, sterven is voor mij gewin. Dat betekent winst. Nou zeg je, maar Paulus, sterven is toch verlies? Dan ben je er toch niet meer. Dan leef je niet meer. En wat moet er dan worden van al die gemeentes waar je gewerkt hebt? Hoe moet het dan verder met de uitbreiding van Gods Koninkrijk? Je moet toch over de Heer Jezus vertellen? Dat gaat dan niet meer. Nee, zegt Paulus, zo moet je er niet naar kijken. Sterven is voor mij geen verlies. Het is voor mij winst. Want op het moment dat ik gedood word, op het moment dat keizer Nero mij laat ombrengen, op dat moment zal ik winst boeken. Het zal zoveel beter met mij zijn dan hier in het aardse leven. Want in plaats van de aarde krijg ik dan de hemel. In plaats van mijn sterfelijke lichaam waarin ik moet lijden, krijg ik een eeuwig zalig leven bij de Heere. In plaats van leven door het geloof, mag ik dan de Heere Jezus zelf zien. Dat is mijn winst. De gemeente, dat is het uitzicht van al Gods kinderen. Sterven betekent gewin, winst. En dan moeten we wel goed beseffen, Paulus is hier niet levensmoe. Maar juist door te spreken over de winst van het sterven, schrijft hij over het leven. Want het leven is voor hem Christus. En op het moment dat hij sterft, zal hij nog dichter bij Christus zijn. En daar verlangt hij naar. In vers 23 werkt hij dat verder uit. En dan schrijft hij dat hij door twee zaken gedrongen wordt. Dat betekent, er wordt van twee kanten aan me getrokken. Aan de ene kant verlang ik ernaar om ontbonden te zijn en met Christus te zijn. Want dat is zeer verre het beste, ontbonden. Er staat in de Griekse grondtekst een woordje wat wijst op het losmaken van touwen of koorden. Als je bijvoorbeeld gekampeerd hebt en je haalt de scheerlijnen van de tent los, dan zakt die hele tent zo in elkaar. Of je denkt aan touwen waarmee een schip vast ligt in de haven. Als je de haven uit wil varen, dan moet je die touwen losmaken. Nou, zo bedoelt Paulus het ook. Aan de ene kant verlang ik ernaar om ontbonden te zijn. Dat de touwen van mijn levensschip worden losgemaakt, zodat ik mag gaan uitvaren uit de aardse haven naar de haven van de hemelse heerlijkheid. Maar aan de andere kant wil Paulus blijven leven, om voor de Filippenzen te kunnen zorgen, om ze nog meer onderwijs te kunnen geven van wie de Heer Jezus Christus is. En hij legt het in Gods hand. Hij weet wat goed is. Maar op het moment dat mijn sterven komt, Filippenzen, dan is dat winst. En gemeente, opnieuw worden we hier getroffen door de grote genade van de Heere, die hier blijkt in de woorden van Paulus. Als de Heere je door zijn geest aanraakt en je met de schuld van je leven tot Christus vlucht, ja, dan wordt Hij je leven, maar dan wordt Hij ook de winst van je sterven. Dan zul je Hem zien van aangezicht tot aangezicht als je de laatste adem hebt uitgeblazen. Dan mag je je ogen opslaan in Gods eeuwige heerlijkheid en God kennen in Christus veel volkomener dan hier op aarde. Want die kennis van God hier op aarde is vaak nog zo beperkt. Steeds verstoren onze zonden het kennen van de Heere. Dan haal je weer een donkerheid over je ziel en dan zie je hem weer niet. Maar als Christus hier je leven is, dan mag je hem na je dood zien op een volmaakte wijze. Gemeente, verlang je ernaar? Niet uit een soort levensmoeheid, maar om Christus volmaakt te kennen, om nooit meer te hoeven zondigen, nooit meer weg te zwerven bij de Heere vandaan. Dat geen enkele onreine gedachte het leven uit Christus meer verstoren zal. Dat er geen enkel onzuiver woord uit je mond komt die de gemeenschap met hem doorkruist. Nooit meer dat ellendige ongeloof waardoor ik de Heere verdacht houd dat hij zijn belofte in mijn leven niet zal waarmaken. Verlang je ernaar om verlost te zijn ook van alle gevolgen van de zonde, alle ellende, angsten, pijn. Dat je nooit meer op jezelf gericht bent. Dat je altijd volmaakt de Heere zal dienen en op Christus gericht zult zijn. En om dan alle lof, eer en aanbidding tot in eeuwigheid te brengen aan het Lam van God. Dat zo waardig is. Misschien zeg je, ja, het was aan het avondmaal zo goed. De Heere was zo dichtbij. En ik kon me niet voorstellen dat ik de dag erna nog zondigen zou. En nu is alles weer verstoord. Ja, weet u hoe dat komt? Omdat in u het leven niet is. Dat is in Christus. U moet dag in dag uit het leven buiten uzelf zoeken. En jij, jongeren, verlang jij ernaar eeuwig met Christus te zijn? Eeuwig te genieten van God? Want dat is de winst voor al Gods kinderen. Het sterven is mijn gewin. Al Gods kinderen. Als je hier op aarde door het geloof hebt leren belijden, misschien wel beschroomd, als je ziet op jezelf, maar toch, het leven is voor mij Christus. Gemeente, dan maakt de Heer het zelf af. Dan zal Hij geven dat het sterven winst is. Dan gaat je zwakke, soms zo aangevochten geloof over in volmaakt aanschouwen van het Lam van God. Dan gaat je soms zo wankelende hoop over in het eeuwig prijzen van God. Dan gaat je vaak zo zwakke liefde over in volmaakte liefde en volkomen heiligheid. Weet u wat Johannes daarover schrijft in zijn openbaring? Zij zijn voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. Nee, ze zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten. En de zon zal niet meer op hen vallen, nog enige hitte. Waarom niet? Want het Lam dat in het midden van de troon is, zal hen wijden. Gemeente, dat is de toekomst voor een ieder die zonder Christus niet meer leven kan. Voor een ieder die met Paulus mag meebelijden en meezingen. Het leven is mijn Christus en het sterven is mijn gewin. En als de Heere door zijn woord zijn stem weer wil laten horen, dan kun je daar soms zo sterk naar verlangen. En ja, dan is de duivel erop uit om je altijd maar weer te pakken op je zwakste momenten, op je zwakste plekken. en om dat verlangen te verstoren. En hij probeert het iedere dag. Maar de Heere houdt vast. Hij zal genade, hij zal eer geven. Hij zal hun het goede niet in nood onthouden. Zelfs niet in de dood, die in oprechtheid voor hem leven. Wie zijn dat? Dat zijn al die mensen die van harte mogen belijden. Het leven is mijn Christus. Die in oprechtheid voor hem leven. Welzalig is dan een ieder die op de Heere bouwt. En zich geheel aan hem vertrouwt. Amen. Zullen we de Heere danken en bidden. Genadige en barmhartige, trouwe Heere in de hemel. U die leven wil werken en wil versterken in de harten van vijanden. Wij willen u danken voor uw woord van deze avond. Het evangelie van Paulus aan de Filippenzen. Een evangeliewoord dat we allemaal nodig hebben. Heere, doe ons leven door uw geest, ziende op Jezus Christus, de gekruisigde, dat we het met Paulus gaan meebelijden door het geloof, voor het eerst, maar ook elke dag opnieuw. Het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij gewin, want dan word ik verlost van de zonde, bevrijd van de macht van de Satan. Heren, we zijn daarin geheel van u afhankelijk, maar u zult toch genade geven. We zongen het toch zojuist dat u een zon bent en een schild en dat u het goede niet onthoudt in de nood, zelfs niet in de dood, voor een ieder die leeft vanuit u, Heer Jezus Christus. Heere, wees u met ons het verdere van deze dag. Wees met ons in de nieuwe week die is begonnen. Zegent u de catechisaties die deze week weer gegeven zullen worden. Wees u op de verenigingen die bij elkaar komen. Geeft u de uitbreiding van uw koninkrijk door uw woord en met uw geest. Wees met ons als we naar huis gaan en als we thuis zijn. Gedenk in bijzonder hen die daar alleen zijn. Wilt u een ontmoeting geven met u? Heren, wij danken u voor uw hulp ook op deze dag. Vergeeft u alles wat ook in deze dienst niet was naar uw heilige wil. En verhoor ons. Alleen om Jezus wil. Amen. Tot besluit van deze dienst zingen we Psalm 68, het tweede vers. Maar het vrome volk in u verheugt, zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. En wat er volgt, Psalm 68, vers 2 tot besluit. Ga hier en thuis in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.